En dus neem ik u mee naar 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10, het gedeelte vanaf vers 14. Waar staat: daarom, mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is in ieder gemeenschap des bloeds van Christus. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brood deelachtig zijn. Ziet Israël dat naar het vlees is, hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan, dat een afgod iets is of dat het afgod een offer iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de demonen offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de demonen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heren en aan de tafel der duivelen. Of tergen wij de Heren, zijn wij sterker dan Hij. Tot zover. En ik ben mij bewust dat dit schriftgedeelte natuurlijk heel bekend is, omdat het gewoonlijk in, ik zal niet zeggen 9 van de 10 keer, maar toch wel veel al gelezen wordt ter gelegenheid van de avondmaalsviering. En dat is ook niet toevallig natuurlijk. Daar gaat het onder andere ook over. En het ligt ook voor de hand om de uitspraken die hier door de apostel Paulus worden aangehaald, in het bijzonder uit het Lucas-evangelie, want daar komt er in de praktijk op neer. De uitspraken namelijk hier in vers 16 en eventueel die uit het volgende hoofdstuk te vergelijken met de woorden van de Heer Jezus. Want als het gaat over wat wij noemen de instelling van het avondmaal, dan zijn wij gewoonlijk niet terecht bij de apostel Paulus, maar bij de Heer Jezus zelf in de nacht dat hij verraden werd, want zo heet het dan ook hier een hoofdstuk verder in 1 Korinthe 11. En we zijn ook dan ook geneigd, helaas, ik zeg het wat snel, ik doe altijd mijn best om snel doorheen te komen, dat lukt mij nooit. Maar we zijn dan ook geneigd om de uitspraken van de Heer Jezus te wegen en te interpreteren. Maar ik moet aan de andere kant zeggen dat het natuurlijk niet de enige schriftplaatsen zijn waar over brood en beker gesproken wordt. Maar aan de andere kant moet ik ook zeggen dat er eigenlijk nog maar één schriftplaats is waarin van het avondmaal sprake is, waarbij ik gemakshalve aan de eerste hoofdstukken van Handelingen even voorbij ga, omdat het daar alleen genoemd wordt, verder zonder enig commentaar. Maar dit is de enige andere schriftplaats waarin nog ooit van het avondmaal sprake is. Alleen deze eerste Korinthebrief, en ik beschouw het persoonlijk zelfs als één schriftplaats, al is het dan hier 1 Korinthe 10 en daarna ook nog 1 Korinthe 11, wellicht iets uitgebreider. Maar omdat het verhaal zo langzaam gaat hier in de eerste Korinthebrief, is het wat gespreid geworden naar onze maatstaven. Maar ik beschouw het als één schriftplaats, als één en hetzelfde onderwerp wat de apostel feitelijk bespreekt. Maar ik moet erbij zeggen dat hoewel de apostel hier het avondmaal aanhaalt, is het toch echt niet zo dat hij dat thema hier bespreekt. Sterker nog, als u het mij vraagt, het wordt helemaal nergens besproken. En als er dan toch sprake is van een bespreking, dan zou ik waarschijnlijk toch terechtkomen, denk ik. Als het moet, kom ik toch terecht in Johannes hoofdstuk 6. Het woord dat uit de hemel is nedergedaald, het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt, want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Ik zeg altijd maar zo. Een dergelijk hoofdstuk in het Johannesevangelie maakt het tamelijk voor de hand liggend dat het avondmaal zelf in datzelfde Johannesevangelie niet eens meer genoemd wordt. Ondanks de uitgebreide beschrijving van de gebeurtenissen in die nacht dat hij verraden werd, 5 hoofdstukken lang. Maar dat even terzijde. Merkwaardig genoeg, deze schriftplaats in 1 Korinthe 10 en 11 bedoel ik dan altijd, is de enige waarin nog ooit van het avondmaal gesproken wordt. Dat is opmerkelijk, omdat de christelijke geschiedenis natuurlijk in hoge mate beïnvloed geworden is door commentaren op het avondmaal, de eucharistie, de communie of hoe je maar genoemd mag worden in diverse kring. waarbij gediscussieerd wordt natuurlijk enerzijds, dat schijnt de belangrijkste te zijn, over de wijze waarop het gevierd moet worden. En daarover leren wij in heel de Bijbel absoluut niks. Zeg ik met de hand op mijn hart. Voorzichtig, want er zit mijn microfoontje. Maar, met de hand op mijn hart, daar kan ik in heel de Bijbel niks over vinden. En voor een deel ook wordt er gediscussieerd over de vraag wie er nou wel en niet mag aanzitten. Hetgeen toch op zich tamelijk vreemd is, omdat in het algemeen gesproken wordt over de tafel des Heren. En als dat zo is, hebben wij er natuurlijk helemaal niks over te vertellen. Daar begint het verhaal mee. En daarna zijn er die zeggen, ja, maar het komt in de Bijbel helemaal niet voor. Net die ene keer in 1 Korinthe nog, en dat is nog een vroege brief van de apostel Paulus. Dus wij hoeven helemaal niet avondmaal te vieren. Staat ook nergens in de Bijbel dat het zo moet. Er wordt nergens meer op teruggekomen, behalve dan net deze ene schriftplaats. Maar die weegt niet op tegen al die andere schriftplaatsen waar er niets over gezegd wordt. En daarmee wordt heel het avondmaal in de praktijk weggeredeneerd. Ik zeg het nu wat vlot, maar zo gaat de redenering dan. Ik zal het u deze keer anders vertellen. Deze keer vertel ik het helemaal anders. Ik zeg, het mag dan zo zijn dat in de Bijbel nauwelijks over het avondmaal gesproken wordt. Dat is ook zo, geef ik meteen toe. Matthäus, Marcus, Lucas, maar dat is drie keer gewoon het verslag van dezelfde gebeurtenis. Om dan te zeggen, dat is al drie keer, dat is dan nog overdreven. Want er andere maatstaven is het maar één keer. Gewoon historisch verslag van de gebeurtenis op die avond. Daarna alleen nog wordt gezegd van de eerste gemeente in Jeruzalem dat zij bleven volharden in het breken van het brood. Ik beschouw de uitspraak inderdaad als een uitspraak over wat wij het avondmaal noemen. Waarom ga ik nou niet uitleggen? Maar daarmee is ook gezegd natuurlijk dat er zijn die het wegredeneren zeggen nee, het gaat gewoon over de maaltijden die ze gemeenschappelijk gebruikten. Nou goed, laat maar zitten. Ik geloof dat het wel over het avondmaal gaat, maar voor de rest komen we het niet tegen, behalve hier. En in dit schriftgedeelte staat boven vers 14 weliswaar het avondmaal, maar wie het leest, het schriftgedeelte, zeker wanneer men het leest in het verband van de context, had er net zo goed boven kunnen staan de afgodendienst. Toch? Dus zo sterk is het ook niet. En als u me dan vraagt, maar waarom komt het dan zo weinig voor, dan zeg ik, dat is heel eenvoudig. Dat is heel eenvoudig. Omdat namelijk het helemaal geen commentaar behoeft. En dat is niet een zwakheid in de zin van de argumentatie, een zwakke argumentatie. Ik persoonlijk vind het een bijzonder sterke argumentatie. Het hoeft namelijk helemaal geen toelichting. Dat wij toelichting nodig hebben komt omdat men er 2000 jaar lang over gesproken heeft. Ja, dat is echt waar. En de theorieën aangehangen heeft die men wenselijk vond. Men heeft het best gedaan om dat kloppend te krijgen. De discussie is dan nooit weg, is nooit beëindigd. Maar dat is dan net het probleem. En als wij erover moeten spreken, lopen we tegen een berg theologische discussie op, waar we nooit meer uitkomen en waaruit alleen maar de gevolgtrekking gemaakt wordt dat het kennelijk een heel moeilijk onderwerp is. Nou, dat is het dus niet. Integendeel. Als men alles aan de kant schuift wat er maar over gefilosofeerd is en getheoretiseerd, gedogmatiseerd, hou je gewoon een maaltijd over in de Bijbel. En daar zouden wij de betekenis van verstaan. En niet alleen specifiek brood en wijn, want ik moet u zeggen dat de betekenis van brood en wijn, zoals we dat kennen in wat wij de avondmaalsviering noemen, heus niet afwijkt van de betekenis van elke normale, let op normaal, elke normale maaltijd. Dat is het dan. Daarmee ben ik eigenlijk uitgepraat, dus ja, dat meen ik eigenlijk echt. Want, kijk, we hebben de uitspraken van de Heer Jezus over dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. En dat drie keer in Matthäus, Marcus en Lucas, daarna nog een keer aangehaald enzovoorts. En om een of andere reden heeft men het rechtstreeks in verband gebracht met het lijden en de dood van de Heer Jezus. Begrijp je me goed? Ik probeer het echt netjes te zeggen. Ik heb respect voor anderen, voor opvatting van anderen. En sommigen weten nou eenmaal niet beter. Het is zo, hoewel ik er ook ken die wel beter weten. En dat maakt het wat lastig spreken. Maar men heeft het in verband gebracht met het lijden en de dood van de Heer Jezus. En dat is een tragische zaak. Kijk, men zegt dan, ja, de Heer zegt wel, dit is mijn lichaam, maar dat kan natuurlijk nooit het lichaam van Christus, namelijk de gemeente, zijn. Want punt 1, dat bestond nog niet, en punt 2, daar wist men niks van. Waarna mijn vraag meteen is, wist de Heer Jezus daar niks van? Over dat lichaam? Dat lichaam wat wij kennen als het lichaam van Christus, namelijk de gemeente? Dat is een erg kortzichtige redenering. Een volstrekt onbijbelse trouwens ook. Want het is makkelijk aan te tonen dat de Heer precies wist wat er na zijn opstanding zou gaan gebeuren. En hij had het ook aangekondigd. Dat niet het Joodse volk tot geloof zou komen. Dat niet het koninkrijk openbaar zou worden. Maar dat integendeel de zaligheid gegeven zou worden aan een ander volk. Om maar eens een gemeen plaats te citeren. Hè? Dat de zaligheid zou gaan naar een ander volk. En dat Jeruzalem zou verwoest worden. Het Joodse volk verstrooid. En de zaligheid terecht zou terechtkomen bij een ander volk. En dus per definitie een heidens volk. Dan wel bij heidenen. Hij wist dat helemaal precies. Nou goed, ik ga het daar verder niet over hebben. Het punt is gewoon dat wij niet voorbarig zouden conclusies trekken uit één schriftplaats en de andere buiten beschouwing zouden laten. Het mag dan zo zijn dat de woorden van de Heer Jezus door zijn discipelen toen vermoedelijk, want dat weten wij nooit zeker, maar dat die woorden vermoedelijk toen niet begrepen zijn geworden. Ik vind dat geen enkel punt, want een dag of 50, 53 dagen later. Dan is Pinksteren, broeder, ja. Toen ontstond de gemeente in de praktijk en vanaf dat moment bleven zij volharden bij het breken des broods, waar het volgde dat ze 7 weken en nog een paar dagen later wel degelijk wisten waar het over ging. En dat vind ik meer dan genoeg. Bovendien, dezelfde avond dat de Heer het zogeheten avondmaal instelde, ik blijf maar gewoon de vaste terminologie gebruiken, zei hij herhaalde malen tot diezelfde discipelen: ik heb nog veel meer tot u te zeggen, maar gij kunt dat nu niet verstaan. En hij zei, en wat ik u nu zeg, kunt gij ook niet verstaan, maar dat komt hierna wel. Zei hij vele malen. Men leest dus in ieder geval Johannes 13 tot en met 17. En de gedachte dat men nooit heeft kunnen begrijpen, nooit zou hebben kunnen begrijpen, dat dat lichaam en dat bloed van de Heer Jezus Christus slaat op de gemeente als zodanig, dat hele argument, dat verdwijnt. Want de gedachte is gewoon, ook dat zou men daarna verstaan. Maar een beeld van lijden en dood is het in geen geval. Maar dan ook werkelijk in geen geval. Bovendien, wanneer men van die maaltijd ineens zou maken lijden en sterven, dan doet men onrecht aan elke maaltijd in de Bijbel, en die komt vaker voor dan u zou denken. We wachten het onbelangrijk als er staat dat ze samen de maaltijd hadden en we lezen eroverheen, maar het komt vele malen voor enzovoort. En ik wil het nog wel sterker zeggen, wij doen daarmee onrecht aan elke maaltijd die wij nuttigen en die andere mensen nuttigen waar ook ter wereld. Want de Bijbelse gedachte is, en dat ga ik niet eens uitgebreid aantonen en schriftplaatsen opzoeken, dus zo moeilijk is het namelijk niet. De Bijbelse gedachte is dat de maaltijd in het algemeen symbolisch de uitdrukking is van leven, maar het is eigenlijk nog veel sterker. De grondgedachte is dat de mens eigenlijk zijn leven lang, dag in dag uit, uur in uur uit, bezig is met het bereiden van de maaltijd, al was het maar met het zorgen dat het brood op de plank komt. Heel het leven, het praktische leven, is gericht op, er moet maaltijd zijn. Het leven dat men heeft zou moeten worden onderhouden, is het idee. En daarom is de maaltijd, het bereiden van de maaltijd, maar zeker ook het nuttigen van de maaltijd, zoals dat, ik vind het een prachtige term, nuttigen. Het nuttigen van de maaltijd, in het bijzonder, is de uitdrukking van praktisch leven zoals het behoort te zijn. Want elke maaltijd in de Bijbel is sowieso dus de uitbeelding van leven. En daarmee van gemeenschap, Omdat het hetzelfde is, eigenlijk. Toch? En daarmee is het een feest. Want dat zou het leven moeten zijn. Die bewaar ik voor het laatste. Want in een land als het onze is dat wat moeilijker over het voetlicht te krijgen. Die gedachte dat het leven een feest zou moeten zijn. Maar dat zou het moeten zijn. Als je de negatieve punten eruit haalt, is het dat niet natuurlijk. Maar je zou moeten leren om de positieve punten eruit te halen. Bedankt aan dokter Schulder voor de gelegenheid. Ja, ik weet het. Laten we maar zitten. Maar er zit wel een Bijbelse grond in. Ik hoef u maar te herinneren aan het meest filosofische boek in de Bijbel, mijns inziens. U weet wat filosofie is, dat is het zoeken naar antwoorden op de vragen omtrent de zin van het bestaan. Er wordt heel wat afgefilosofeerd in de Bijbel, het boek Job niet in de laatste plaats, denk ik altijd. Maar gaat het niet over de zin van het leven, maar over de zin van het lijden. Maar we hebben het nu over de zin van het leven. Dat wordt uitgebreid besproken in het boek Prediker. En elk hoofdstuk, of in om de andere bladzijde, of misschien wel elke bladzijde, ik ben de tel wat kwijt, wordt er gezegd dat hoe je ook redeneert, je komt altijd terecht bij maar één conclusie. Namelijk dat de mens zoveel mogelijk zich zou verblijden. Want dat kleeft hem aan van al zijn arbeid onder de zon. Dat hij zijn brood met blijdschap zou eten. Zijn wijn trouwens met blijdschap zou drinken, ook bij gelegenheid. En er waren nog een paar dingen. Maar in ieder geval altijd gaat het om de maaltijd die meteen als feest beschreven wordt. En dat tot in het Nieuwe Testament aan toe. Want de heilsgeschiedenis eindigt met een grote bruiloft. Maaltijd. Hetzelfde woord namelijk. Toch? Ja, zeker wel. Nou goed, waarna ik dan eerst maar even erop wijs dan, dat inderdaad dat woord wat uit het Grieks vertaald wordt met maaltijd, bij gelegenheid en veel vaker dan eigenlijk zou moeten vertaald wordt ook met bruiloft, omdat het gewoon hetzelfde woord is. De aardigheid van de maaltijd en de bruiloft is niet dat de bruiloft gewoon gepaard gaat met de maaltijd en dat de maaltijd soms tot een bruiloft leidt. Maar dat maaltijd, zowel als de bruiloft, van doen hebben met gemeenschap. Ze brengen gemeenschap tot stand, is het idee. Daarom is het ook maar één woord. En vandaar dat we in de Bijbel nogal, in onze Statenvertaling in elk geval, nogal eens bruiloft te vinden, waarbij wij ons afvragen wie nou in vredesnaam de bruidegom is, of anders wie nou in vredesnaam de bruid is, want die worden allemaal niet genoemd. De bruid sowieso nooit, een bruidegom soms met veel moeite, maken we er nog wat van. Maar het punt is gewoon, het gaat om maaltijden, om gemeenschap. Dat is wat het is, om feest. Dat zou het leven moeten zijn. Het hele leven is het bereiden en dan ook het nuttigen van de maaltijd. Dat is het hele idee. Vandaar dat wij in het Oude Testament, vandaar dat in het Oude Testament, in Leviticus, bij de voorschriften omtrent wat wij noemen de Levitische offers, ook sprake is van één soort offer, namelijk één spijsoffer. Ik heb eens iemand horen zeggen, het moet een bloedig offer zijn. Wel nu, een spijsoffer is nou juist helemaal niet eens een bloedig offer. Het is het enige uitzondering ongeveer, maar daar gaat het nou niet om. Maar het spijsoffer, het idee is, men bereidt een maaltijd en men dient hem op aan de Heer. Men brengt hem tot de Heer. En men stelt het ter hand aan de priester en, nou goed, en zo verder. Misschien kom ik er straks nog even verder over te spreken. Maar het idee is dat dat spijsoffer uitdrukking geeft aan, en ik ga dat echt nou niet beargumenteren, maar dat het spijsoffer uitdrukking geeft aan een leven, een praktisch leven dat gewijd is aan de Heer. En het praktisch leven wordt uitgedrukt in het bereiden van een maaltijd. Dat is nou helemaal het idee. En die maaltijd wordt bereid en vervolgens aangeboden aan de Heer zelf. Het is het leven wat geleefd wordt en het wordt aan de Heer gegeven. Dat is het idee. Maaltijd als uitdrukking van leven. En tussendoor, en in dat spijsoffer mocht inderdaad geen zuurdesem zitten. Maar vooruit. Ga ik nou allemaal niet uitleggen. Maar het gaat maar om het idee. En daarna noem ik een paar dingen zomaar die me in me opkomen. Want ik heb er niet eens notitie van of wat dan ook. Maar als de Heer op bezoek komt bij ene Abraham, hè, dan zegt Abraham tot de Heer, wil u mee eten? Nou, hij vraagt het niet eens, hij gaat er vanuit. En dan lees je de commentaren, de handboeken, dan moet ik altijd grinniken. Dan zegt men, nou ja, Abraham was een of andere Bedouin natuurlijk. Hè? En bij de Bedouin is dat gebruikelijk. Dus zeg je, ja, dat is nog zo. Alleen je moet na afloop word je wel geacht toch een paar dinar of dollar mag ook... Te schuiven, maar het is wel zo. Maar ook dat is een omslachtig verhaal, want in de praktijk is het zo dat van oudsher onder alle volken het zo is, dat als er iemand op bezoek komt, dan wordt hij eerst genood voor de maaltijd. Bij ons in Nederland niet. En in heel gunstige gevallen wordt er gevraagd, heb je al gegeten? Dat is een ontwijkend antwoord, want hè, in de hoop dat de bezoeker zegt, ja, ruim. Dan zijn we daar weer af. Ik zal het wel eens vaker verteld hebben, toen ik vroeger in Woerden in de Ambonese kampen kwam om de pick-up te repareren of zo, was het eerst altijd gaan zitten en schuif aan en dan moest er gegeten worden. Al was het 3:30 's middags, maakt niet uit. Je kwam er op bezoek, dat vonden ze prachtig. Je moest meteen mee eten. En in Indische kring is het nog steeds heel sterk, heb ik wel eens gemerkt. Hè? Nou goed, zal ik maar niet verder op ingaan, maar dat is het idee. Omdat wij geven elkaar een hand. We zijn wat stijfjes geworden, soms dat doen we niet meer, soms. Hè. Maar we geven elkaar de hand, maar daar wordt als teken van verbondenheid genomen de maaltijd. Men geeft elkaar niet aan, men zal samen aan tafel eten en eten uit dezelfde pot. Want dat is eigenlijk de grondgedachte. Maaltijd. En de hele Bijbel door vinden we maaltijd. Het is misschien nooit opgevallen, maar heel de geschiedenis van Esther speelt zich aan rondom 3 maaltijden. Het gaat alleen maar over een maaltijd eigenlijk. En wat er bij die maaltijd allemaal gezegd wordt. En besproken wordt. Enzovoorts. En het brengt inderdaad leven. Nou, dat is wat het is, hè. Nou goed, en zo komt het vele malen in de Bijbel voor. En in het bijzonder, die noem ik dan voor deze keer even, omdat hij me op tijd binnenschiet. In het bijzonder hebben wij de bekende psalm. Dat is psalm 23 in het algemeen. Bij ons is psalm 2, psalm 110, psalm 8 enzovoort, psalm 118. Maar nu deze keer dan toch maar psalm 23. Al ging ik ook door. Ik zal hem eens even opzoeken. Dat moet u maar eens lezen. Want de aardigheid is dat daar precies bij staat wat het betekent. Alleen daar zoekt men niet als het over het avondmaal gaat. En als ik het noem, is er altijd iemand die zegt, ja, maar het is toch duidelijk dat daar niet over het avondmaal gesproken wordt. En in Johannes 6 ook niet. Over het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. En zo redeneert men alles weg. Maar de Bijbel zelf laat er echt geen twijfel over bestaan. In psalm 23. Leuk, hè? U weet toch wanneer die psalm het meest gelezen wordt? Bij een begrafenis, heb ik gemerkt. Dat wist ik niet, hoor. De kringen waar ik uitkom, leest men 1 Thessalonicenzen 4 bij een begrafenis. En die psalm 23. Ja, maar achteraf heb ik dat gemerkt, hè. Maar goed, psalm 23. Dat is over de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Daar heb je het voedsel dus al, hè. En als er niets ontbreekt, ontbreekt in ieder geval het voedsel niet. Hij verkwikt mijn ziel. Dat gaat meestal, die verkwikking komt meestal ook van voedsel, toch? Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. En dan... Het belangrijkste vermoedelijk in deze psalm, al ging ik ook in, maar ik vertaal het altijd met door, omdat wij anders denken dat er staat erin, maar er staat er niet, er staat door, namelijk erin en eruit. Al ging ik ook door, en zo citeer ik hem ook altijd hoor, al ging ik ook door een dal der schaduw des doods, ik zal geen kwaad vrezen. En u weet wat ik dan altijd zeg, mag ik aannemen, ik vraag altijd wat voor kwaad kun je nog vrezen als je eenmaal de dood in bent gegaan. U weet, alle angst van de mens is doodsangst, hè? Heb ik nagevraagd aan een jood, maar laat me zitten. Freud was het, geloof ik. Maar laat me zitten. Alle angst van de mens is doodangst. Dus dat de vraag gewettigd is. Wat kan men nog vrezen als men eenmaal gestorven is? Het enige is dat men er niet meer uitkomt, uiteraard. En hier staat. Ik vrees geen kwaad. Hetgeen dus hoop is op de opstanding, hè, verwachting van opstanding uit de dood. Het klopt ook, want er staat meteen achter. Want gij zijt met mij uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En omdat er kleinere kinderen bij zijn, zal ik het niet uitleggen. Maar stok en staf zijn een... Gelukkig, broeder, ja. Stok en staf zijn nou eenmaal een uitbeelding van opstanding. Altijd. En niet meteen komen, ja, dat is de stok of de staf van de herder. Zeggen, ja, dat is zo. En de herder is dat geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Of nadat hij door de deur gegaan is, daar hebben we het niet zo lang geleden over gehad. Toch? Opstanding dus, hè? Nou. En dan staat er, na die opstanding, dus in vers 5. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht. Dat betekent gewoon, gij richt voor mij een tafel aan. Gij bereidt mij een dis. Of hoe men het maar vertaald heeft. Berijmd dan wel onberijmd. Gij richt voor mij de tafel toe voor mijn aangezicht. En dat tegenover mijn tegenpartijders. En dus ook in tegenstelling tot mijn tegenpartijders. We hebben hier dus twee partijen. Die van de tegenpartijders, maar die hebben die tafel niet, zal ik maar zeggen. En we hebben degene die de Heer als hun herder kennen. En zij hebben wel die tafel en dus die dis. En wat het is? Ja, leven uiteraard, zoals altijd. Maar het staat er ook. Want er staat... Als toelichting, gij maakt mijn hoofd vet met olie. Dat is niet vanwege het morsen bij het eten. Nou goed, laat maar zitten. Maar gij maakt mijn hoofd vet met olie is de verwijzing naar de zalving met olie. En dat gebeurt bij een feestelijke gelegenheid. En dus ook bij een officiële, duidelijk aangerichte maaltijd. Zeg maar. U kent toch het verhaal over de zalving van de Heer Jezus door Maria? Het commentaar is altijd, ze hadden hem niet gezalfd toen deed zij het. Het zij zijn hoofd, het zij zijn voeten, want zo hoort het. Nou, of dat zo was, weet ik niet, maar dat het zo hoorde is dus redelijk bekend, bedoel ik maar te zeggen. Maar zalving is eigenlijk in hoogste instantie zalving met de geest en is de uitdrukking van hoe men leven ontvangt. Want de olie waarmee men gezalfd is, is een beeld van eeuwig leven. Dat is waar het om gaat. En dus aan tafel gezalfd en wel. Zodat je de olijfolie niet alleen over je... Nou ja, goed, laat me zitten. Je kunt het ook over je haar doen. Maar goed, onthoud het maar, ja. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, salving. En uiteindelijk tot koningen en priesters, hè, dat weet u, hè. Nou goed. Mijn beker is overvloeiende. Ja, dat zal toch heus niet van water geweest zijn. Maar van wat men bij het eten nou eenmaal drinkt. Van oudsher, wijn namelijk. Dat wil zeggen, is overvloedig. Leven, dat is wat het uitbeeldt. Overvloedig leven. Een overvloedige dis. Overvloedig gezalfd met olie. En een overvloedige beker. En als u nou mocht vragen, waar komt die beker vandaan? Maar ik moet het zo niet doen eigenlijk. Hè? Waar komt die beker vandaan? Precies, die hebben ze gevonden. Want die was zoek. Dat was die beker van Jozef. Die hebben ze gevonden in de... Precies, in die zak van Benjamin, weet u nog? En dan zegt u natuurlijk, dat heeft er niets mee te maken. Waar ik zeg, dat heeft er alles mee te maken. Want de beker van Jozef, u weet nog, dat was die beker waaruit hij moest, waarin hij de toekomst kon zien, hoe heet zoiets. Kon hij gewoon waarzeggen, of welk woord er dan maar staat in de Bijbel. En die beker was zoek. Maar Jozef, Safnat Panea, in het Nederlands iets van openbader van verborgenheden. Jozef, aan wie die beloften gedaan werden van eerstgeboorterecht die bij ons terecht zijn gekomen. Bij ons aan wie de verborgenheden geopenbaard zijn. Die beker, die dus de uitbeelding is van die verborgen zegeningen die God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons erewereld was. 1 Korinther 2. Die beker was even zoek, maar die hebben ze gevonden bij Benjamin, en zo klopt het precies. Ik had eigenlijk willen zeggen bij Paulus, maar vooruit, Benjamin reken ik ook goed. Want u weet hoe het is, de zegeningen van Jozef zijn via Benjamin, via de stam van Benjamin, via Paulus namelijk, terechtgekomen bij ons. Dat is het verhaal. En voor degenen die nou het brood nog zoeken, waar denkt u dat die broers van Jozef voor in Egypte kwamen eigenlijk dan? En waar denkt u waar die beker eigenlijk gevonden werd? Verstopt in het koren. In het brood dus eigenlijk. Toch? En van Jozef kregen ze vervolgens brood en wijn. Hebben hetzelfde verhaal. Leven. Om u te verlossen met een grote verlossing. Om u bij het leven te behouden, staat er. Met een grote verlossing. En om u tot overblijfsel te stellen op de aarde. Zei Jozef tot zijn broers. Dat is het verhaal. Brood en wijn. En overvloedig, want er staat dat ze tezamen dronken werden. Ik kan het nooit voor me houden. Zo'n prachtige uitdrukking. Zij werden tezamen dronken. Hun beker was overvloeiende dus. En wat brood betreft ook overvloeiende. Toch? En daar zaten ze dan in die zaal met al die Egyptenaren buiten. Weet u nog? Nee, het lijkt heel sterk op Handelingen 2. Ja. De discipelen met de, in de opperzaal. Of een paar dagen, een paar weken eerder met de Heer in de opperzaal. Enzovoort. Dat is het. Dat is allemaal wat samenhangt. Het is niet zomaar dat ik het aanhaal. Dat wil zeggen, opstanding en dus. Gij richt voor mij een tafel toe. Tegenover mijn aangezicht. Of voor mijn aangezicht. Tegenover mijn tegenpartij. Dus kom ik later nog op terug. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Want wij zijn gezalfden. Wij hebben de zalving. Enzovoort, we blijven daarin. Onze beker is overvloeiende. Die beker dus met het leven van het nieuwe verbond. Bloed van het nieuwe verbond. Want dat is het enige overvloedige leven wat er is. We hebben geen andere mogelijkheid gewoon. En daarna, immers zullen mij, en immers betekent eigenlijk gewoon altijd. Of het betekent, het is toch duidelijk dat het zo is. Immers zullen mij volgen. Het goede en de weldadigheid. Want wat zou ons aankleven, maar dat was prediken. Maar wat zouden we ontvangen? Inderdaad deze dingen. Leven. Maaltijd. Gemeenschap. Blijdschap. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen. Let op hoe het staat, hè. Goede en de weldadigheid zullen mij volgen. Niet ik zal het goede en de weldadigheid volgen. Ik hoef het niet na te jagen. Het volgt mij. De Heer geeft het namelijk. Het is die herder ook die het ons geeft. Hij geeft het ons gewoon. Waarheen wij ook gaan. Waar wij ook zijn. Daar is de Heer met ons en geeft ons deze dingen. Hij verleent ons rijkelijk om te genieten. Met dank aan 1 Timotheus. Ja. In de stoffelijke, maar ook in de geestelijke zegeningen. Dat lukt niet altijd onder alle omstandigheden. Maar het is wel de bedoeling dat we het zoveel mogelijk doen. En dat is het enige doel van het leven onder de zon, eigenlijk. Nou goed. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen. Waar is die tafel dus een beeld van? Van het goede en van de weldadigheid. Van de goede werken des Heren, de goede dingen die Hij voor ons doet en ons geeft. Zij zullen mij volgen al de dagen mijns levens. En let op dat het deze keer, in tegenstelling tot prediker, ineens even niet staat. Al de dagen uws ijdele levens, maar gewoon al de dagen uws levens. Want ons leven is niet ijdel in de Heren. En daarna, en ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen. En dat is waar wij deel van uitmaken, van dat huis des Heren. Dus uiteindelijk de hele schepping, heel smal is de tempel, heel breed is de hele schepping, maar nog breder is de tempel heel de schepping. En uiteindelijk zal heel de schepping ook heel de tempel zijn. Maar goed, dan ben ik een eind verder in de Bijbel natuurlijk, maar dat is het idee. Daar zal men verkeren en daar zal de Heer voor ons zorgen. Zoals de herder zorgt voor de schapen, zo zorgt de Heer des huizes voor allen die in zijn huis wonen. En Hij is getrouw aan geheel zijn huis, wiens huis wij zijn. Dat was Hebreeën 3, voor alle duidelijkheid. Hè? Maar de maaltijd, die wordt hier al genoemd. En overal waar we verder tegenkomen, drukt het precies hetzelfde uit. Het is het beeld van het leven, de gemeenschap en de blijdschap die er is onder het nieuwe verbond. Des vredes en der genade en dus der weldadigheid en der barmhartigheid en hoe het allemaal maar heten mag. En vandaar de vele gelijkenissen in verband met een maaltijd of eventueel anders vertaald met bruiloft. Het is altijd een beeld van het nieuwe verbond, het koninkrijk en daarmee wel degelijk ook van de gemeente. En in dit verband denk ik natuurlijk in bijzonder aan die bruiloft en dus die maaltijd die bereid was voor mensen die tevoren genodigd waren. Ze hadden een convocatie ontvangen, weet u wel. En toen de maaltijd eenmaal klaar was, werd bericht gedaan van de maaltijd is klaar. Allemaal aanzetten, allemaal aan tafel, toen kwamen ze niet. De genoden. Nee, het is niet Paulus die dat in zijn laatste brief beschrijft. Het is de Heer die dat zegt. Toen kwamen ze niet en het resultaat was dat de uitnodiging toen uitging naar, iedereen maar, hè. Lammen, kreupelen en blinden of in een variant, de uitnodiging gingen naar de uitgangen der wegen. Dus degenen die de stad uitgingen, genodigd werden om aan tafel te gaan. En dat is precies waar het over gaat en daar kom ik straks nog wel even op terug. Een maaltijd, leven. En de gedachte is dus ook eigenlijk dat wij niet, ik ben maar weer teruggeslagen naar 1 Korinthe 10, maar de gedachte is dus ook niet dat wij af en toe een keer avondmaal zouden vieren. Of regelmatig, of veel, of weinig. De gedachte is dat het avondmaal, brood en wijn, de uitdrukking is, bijbels gegeven, uitdrukking is van heel ons leven als kinderen Gods. Ik bedoel dus te zeggen, wij zouden alle dagen avondmaal vieren. Maar dan bedoel ik, maar dan echt. Want ik wil niet negatief doen, maar dit is maar een beeld. Dit is niet het echte avondmaal. Echte maaltijd is ons leven van alle dag en heeft van doen met wat wij van de Heer ontvangen. Dat is echter niet het einde van het verhaal. En dus ga ik er nu maar meteen op door. Het heeft ook rechtstreeks van doen met onze complete relatie met de Heer, dag in dag uit. Ik bedoelde eigenlijk te zeggen, het is niet alleen wat wij ontvangen, hoewel het daar uiteindelijk om gaat. Maar het heeft ook nog wat van doen met eventueel wat wij geven. Ik kan het ook niet helpen, maar zo is het nou eenmaal. Nou goed, nou keer ik met veel moeite terug naar 1 Korinthe 10, om dan eens een paar andere dingen van het hoofdstuk te zeggen. Want men zou dit schriftgedeelte niet met, weliswaar enerzijds in verband brengen met de uitspraken van de Heer Jezus over de brood en wijn, vanzelfsprekend. Men zou anderzijds het schriftgedeelte ook laten staan in de context waarin het staat. En de aardigheid is dan dat het idee van een maaltijd al veel eerder geïntroduceerd wordt in deze Korinthebrief. In elk geval in hoofdstuk 8. Waarboven staat over het offervlees. Want Paulus, en u kan dit beschouwen als een samenvatting van de eerste Korinthebrief. Paulus is kennelijk van mening dat heel het leven tot uitdrukking komt in het meest essentiële van het leven, namelijk de maaltijd. En u weet hoe het met die Korintiërs is, hè? Zijn aardsgericht. Er is veel verdeeldheid, scheiding. Er zijn scheuringen onder hen. Dat staat in een van de eerste versen al van de brief. Het wordt later nog herhaald. Er zijn veel scheuringen. En daarna zegt de apostel, ja, waarom dat in zit, kan ik je wel vertellen. Dat komt omdat jullie menen te moeten leven uit de wijsheid deze wereld. Maar dan heb je nog niet begrepen dat God in elk geval beloofd had, want zo zie ik dat, beloofd had dat hij de wijsheid deze wereld tot dwaasheid zou maken, wat ik heel leuk vind, persoonlijk. En bovendien dat inmiddels gebeurd is. En dat de wijsheid van deze wereld heeft moeten plaatsmaken voor wat voor de wereld dwaasheid is. Het dwaze woord des kruises. 1 Korinthe 1 is het nog, of is het al 2? Nou goed, 1 Korinthe Een heeft moeten plaatsmaken voor het woord des kruises, dat dwaze woord des kruises, waardoor Galaten 6 wij der wereld gekruist zijn en de wereld voor ons gekruist is, enzovoorts. En het betekent dat ons praktische leven als kinderen Gods niet bepaald zal worden door wereldse wijsheid of door het vleeselijk verstand of door wereldse normen en waarden, hoeveel waard ze ook mogen zijn. Maar ze zouden bepaald worden door het woord Gods. En dat is dwaasheid voor de wereld. Maar, zegt de apostel dan, ja, maar die wijsheid, die kennen jullie niet, maar die had ik je wel willen vertellen, maar die willen jullie niet weten. Want jullie zijn kleine kinderen. En die wijsheid, ja, daar moet je toch een beetje volwassen voor zijn. En zegt dus, die wijsheid prediken wij maar aan de volmaakten, aan de volwassenen. En dat is een wijsheid die van doen heeft, niet met onze aardse toekomst waarheen wij onderweg zijn, zodat we vanuit de wereld adviezen nodig hebben over hoe we het beste en het snelste daar kunnen komen en zo hoog mogelijk kunnen klimmen op de maatschappelijke ladder en liefst zo snel mogelijk ook nog. Dus daar gaat het niet om, het gaat over wat God bereid heeft, tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Dat is wat God ons bereid heeft. En dat heeft God ons geopenbaard door zijn geest. Maar jullie, Korintiërs, willen niet luisteren. Hebben er geen belang bij. Omdat je het beoordeelt naar menselijke maatstaven en zegt, het is dwaasheid. En men hangt aan de wereld, enzovoorts. En daarna gaat de apostel een poosje in, een paar hoofdstukken, over die rare situaties daar in die gemeente in Korinthe enzovoorts. En dan in hoofdstuk 8, als ik het moet samenvatten, dan zeg ik in hoofdstuk 8, zegt de apostel eigenlijk, nou kijk dan eens naar die heidenen. Als dan de wereld en de wijsheid van de wereld het voorbeeld is, kijk dan eens naar die lui. Want u weet hoe het zit in die Griekse wereld van die heidenen, waren Grieken, hè? Griekse wereld, en u weet Griekse filosofie, hè? Dat is Grieks, hè? De vraag naar de zin van het bestaan is een Griekse vraag per definitie. En de Grieken, bij wijze van hobby, houden zich allemaal mee bezig zoals wij ons bezighouden met voetbal. Nou ja, dat moet ik hier natuurlijk niet zeggen, want, maar goed. Maar zoiets, u weet wel, die kwamen op de markt samen om elkaar te vragen, is er nog wat nieuws? Is er nog een nieuwe filosofie uitgedacht? Dat is heel wat anders dan voetbal en er was nog iets waarover gesproken wordt, maar laat maar zitten. Maar daar ging het, de Griekse wereld. Vragen naar de zin van het bestaan. Dan wijst de apostel op die Grieken en zegt, je ziet toch wat daar gebeurt bij die Grieken? Hij zegt, nou ja, die Grieken, die eten, maar dat is heel het leven, die eten. En dan ben ik in vers 4 van hoofdstuk 8. Die eten de dingen die aan de afgoden geofferd zijn. Nou ja, ze offeren het eerst zelf aan de afgoden. En daarna eten ze het ook zelf op. Maar vooruit. Aangaande dan het eten de dingen die de afgoden geofferd zijn. Het betekent gewoon dat de heiden in het algemeen de dingen, al wat zij ontvangen in de wereld, dat is niet alleen de maaltijd, maar heel het leven en alles wat erbij hoort, als het ware ontvangen van de goden, althans dat denken ze en dat geloven ze, dat is hun idee, komt allemaal van de goden. En ze nemen alles aan uit handen van de goden. En Paulus zegt, nou ja, aangaande dan de dingen die de afgoden geofferd zijn, wij weten, wij als kinderen gods, wij weten dat een afgod niets is in de wereld. En dat er maar één God is. Niet drie, één gewoon, hè. Dat er één God is. Ontleend aan Deuteronomium. Inderdaad, want staat er in mijn Bijbel bij. Het is maar één God. En meer goden zijn er niet en afgoden bestaan dus niet. En daarna zegt de apostel, nou ja, hoewel er ook zijn die goden genoemd worden, maar dat zit hem al in de nomenclatuur. Dat zit hem in hoe men ze noemen wil. Je kan alles wel een god noemen. En dan wordt het dat ook in je denken. Maar goed, er zijn er die goden genaamd worden. Het zij in de hemel, het zij op de aarde. Want of demonen nou in de hemel thuis horen of op de aarde, dat is een vraag die ik ook niet zomaar beantwoorden kan. Op de grens eigenlijk, dat is het eigenlijk, hè. Het is meer de grensposten eigenlijk. Hè? Nou goed, en dan staat er, vers 6, nochtans hebben wij maar één God, de Vader, uit welke alle dingen zijn. En wij, in ieder geval, zijn ook niet alleen uit hem, maar ook tot hem. En we hebben maar één Heer, Jezus Christus, door welke alle dingen zijn. En wij door hem. Daar ga ik nou verder maar even niet op in, maar de gedachte is simpelweg deze, dat ook het heidense leven, het dienen van de afgoden, zich primair uitdrukt in de maaltijden der heidenen, want het idee is, punt 1, dat alles wat geslacht wordt, wordt ritueel geslacht, hoe weet ik ook niet precies, maar ritueel. En alle vlees, en dat wordt geacht de maaltijd te zijn per definitie, alle vlees was geofferd aan de afgoden. De drank ook, het vlees weet ik niet aan welke allemaal, maar de drank weet ik, heb ik er één onthouden, maar die staat nog in het Nederlands woordenboek en hier zit iemand die lacht, die weet het nog. Hè? Er wordt aan Bacchus geofferd, heet dat. In het Nederlands een synoniem voor hijsen. Maar goed, aan Bacchus offeren. Maar de drank wordt geofferd, het eten wordt geofferd. Maar het is de uitdrukking van heel het leven. Daarna eet men het wel op, maar aanvaardt men het als het ware terug. Wellicht met hele kleine lettertjes, maar men aanvaardt het uit de hand, voor zover ze die hebben, uit de hand van de goden, de afgoden, wel te verstaan. Dat is het idee. En de vraag is, mag nou een christen daarvan eten? En het eigenlijke antwoord is, in het algemeen, er zijn omstandigheden die anders zijn, maar in het algemeen, jazeker, want wij kennen die afgoden niet. We hebben lak aan ze. Ze zijn ons worst, lijkt me trouwens beter in dit verband, broeder. Maar goed, want u weet dat ik met opzet, met zo min mogelijk respect, spreek over de duivel en zijn personeel. Maar goed, maar wij kennen ze niet en daarom trekken wij ons er helemaal niks van aan en we zouden het best ook zo houden. Maar het gaat erom dat de apostel de heidense maaltijd in het algemeen tot voorbeeld stelt. Daarna komt hij in 1 Korinthe 10, want ik ga er wel snel door, in 1 Korinthe 10 bij andere maaltijden, nou niet van heidenen, maar van de Israëlieten. Want, broeders, wij zouden niet onwetend zijn. Leuk, hè? Hoofdstuk 8 begint ook zo, over het weten. Maar hoofdstuk 10 ook. Gaat nog steeds over wijsheid Gods. Wel nu, wij weten dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en alle in Mozes gedoopt zijn en in de wolk gedoopt zijn en in de zee gedoopt zijn. Dat wil zeggen, ze hadden allemaal deel aan, gemeenschap, weet u wel, eenheid. Ze hadden allemaal deel aan, in dit geval niet de afgoden, van wie zij de maaltijd hadden en dus aten. Maar in dit geval hadden zij deel aan de zegeningen van Mozes. Dat is het belangrijke idee hier. God verloste Mozes, daar komt het op neer. En wie eraan deel wil hebben, komt gratis krijgen. Nee, uit genade, bedoel ik, hè? Men hoefde maar met Mozes mee te gaan. Hem te erkennen als de door God gezonde verlossen. Men werd in Mozes gedood en had deel aan Mozes. Dat is het idee. Nou goed. Ga ik nou niet uitgebreid op in. Maar de volgende versen zeggen, vers 3. En dat allen dezelfde, let op dezelfde, het gaat om gemeenschap, dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben. Want dat al die Israëlieten in de woestijn hetzelfde manna aten is de uitdrukking van hun gemeenschap. Het leven wat ze in de praktijk gemeenschappelijk hadden. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Nou, het was letterlijke spijs en letterlijke drank. Maar het gaat natuurlijk om hierom dat deze dingen geestelijke betekenis hebben. Want zij dronken uit de steenrots. Staat weer dan geestelijke steenrots. En daarna komt de toelichting. Want dat was Christus. En het manna ook. Maar dat stond in Johannes 6. En het water uit de rots uiteraard ook. Maar dat staat, waar staat dat? Jesaja 12 maar vooruit. Over het stromen van levend water. Nou goed, dan nemen we weer Johannes. Wat is het? 8? Of zoiets. Hè? Maar ze hadden dus dezelfde maaltijd. Dat is het idee. En daarna pas noemt Paulus het avondmaal in hoofdstuk 10 vers 14. En dat in samenhang met de maaltijd van de heidenen. Want daar ging het over, vlieg de afgodendienst. Maar ook in samenhang met maaltijd van Israëlieten. Nu echter niet het manna in, en het water in de woestijn. Maar nu de maaltijd van de priesters. Want in het korte stukje dat wij gelezen hebben is in feite sprake van drie soorten maaltijden. En daarmee van drie wijzen van leven, eigenlijk. Drie soorten van leven. Eerst brood en wijn, En de apostel stelt hier de vraag, zijn we toch over eens dat het een beeld is van de gemeenschap met Christus, het lichaam van Christus, en dat het lichaam van Christus niet is het lichaam van Jezus dat stierf aan het kruis, staat er meteen achter, vers 17, want we blijven die ene uitspraak dan hier nog net. Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Dat lichaam is dus het lichaam van Christus, namelijk de gemeente. Waarover de volgende hoofdstukken dan ook uitgebreid spreken. Dat is de rest van de brief. Eigenlijk. Nou goed. Maar daarna staat er in vers 18. Kijk dan nog eens naar Israël, naar het vlees. Is er dan ook een Israël naar de geest? Jawel. Dat zijn wij. En daarmee ook deze Corinthiërs. En dus zegt hij, kijk nou eens naar het vleeselijke Israël, het natuurlijke Israël. Dat had hij al gedaan in verband met die volk in de woestijn, etend van hetzelfde manna en drinkend van hetzelfde water. Voor degene die zegt, maar dat was water en geen wijn, zeg ik, nee, maar water verandert vanzelf in wijn. Dat is een kwestie van afwachten, maakt er niet zoveel uit, hè. Dat moet ik nou niet uitleggen. Maar dus, kijk eens naar Israël, naar het vlees, vers 18. Hebben niet, weer zo'n vraag. Men moet het zelf beantwoorden. Het is namelijk niet moeilijk. Het is vanzelfsprekend. Daarom heet het ook retorisch. Een retorische vraag. Vanzelfsprekend. He? Dat is wat retorisch eigenlijk is. He? Sprekend. Nou goed. Hebben niet degenen die de offeranden eten, waren er dan die de offeranden aten? Jawel. En dan kom ik dus toch even terug op het spijsoffer. Want Leviticus 2, Levitische spijsoffer. Men bereidde de maaltijd, men bracht het bij de priester. En wat deed hij ermee? Hij nam er een handvol uit. Want als iemand zijn handen vol heeft, betekent dat ook in de Bijbel dat hij een bediening heeft. Talloze schriftplaatsen die het zeggen, hoor. Dus we gaan het echt nou niet opzoeken. En neemt er een handvol uit. Dus een beeld van zijn bediening. Hij brengt het op het altaar en de rest van de maaltijd eet hij mooi zelf op. Nou ja, en zijn familie. Want de rest van de maaltijd is voor de priesters. Begrijp je me goed? In de praktijk kwam het niet op het altaar. Maar theoretisch en symbolisch eigenlijk wel. En van het altaar, waar het aan de Heer gegeven was, werd het dus weer teruggegeven als het ware van de priesters. Of zal ik maar meteen zeggen, en als het ware aten dus de priesters van het altaar. Want het offer was voor het altaar bestemd, maar het werd grotendeels door de priesters opgegeten. En de gedachte is een heel eenvoudige, zeggen wij. Nou ja, de priesters moesten van de dienst aan de Heer leven. Ja, inderdaad, dat is het zo. Is ook zo. Maar het hele punt is, zij aten dus van de tafel des Heren. Want het was de maaltijd die voor de Heer bereid werd. En de priesters aten ervan. Ze aten van de tafel des Heren. Kan trouwens niet missen. Want de heidenen offeren aan de afgoden. Maar het heet in vers 21... Tweede helft van het vers. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heren en aan de tafel der duivelen. Maar het is wel degelijk een altaar. Hebben jullie nog? Waarvan men eet. Als men ervan eet, noem je het een tafel weer. En als je er wat op aanricht, voor de Heer bijvoorbeeld, dan is het, als de maaltijd aangericht is voor de Heer, dan heet het een altaar. Is de maaltijd aangericht voor de mens, dan heet het ineens weer gewoon een tafel, maar het is hetzelfde. Dat wist ik vroeger ook niet, want toen kwam ik in de Rooms-Katholieke kerk, ik weet niet, op een schoolreisje zeker of zo, dat weet ik niet. Maar er stond daar een altaar en ik herkende dat niet als een altaar, want ik dacht altijd dat dat een vierkant ding was met horens op de hoeken en een vuurtje erin, maar ik zag nooit meer dan een tafel of iets dergelijks. Nou ja, van Jan de Boeverie, dat is zo mooi wel, maar bedoel, tegenwoordig niet meer, want dat is te duur. Tegenwoordig maken ze dat gewoon van gegoten beton, van gewapend beton. Ze zijn bang dat iemand het altaar steelt. Nou, laat maar zitten. Daar is een heleboel over te zeggen, broeder, ja. Waarom het ding vaststaat, ja. Nou goed. Maar zo is het. Daarom staat hier dus, hebben niet degenen die de offeranden eten, dat zijn dus de priesters, gemeenschap met en dus deel aan het altaar. Waar is de maaltijd dan een beeld van? Van gemeenschap, van verbondenheid en dus van leven, want dat was het leven van de priester. Hun dienst aan de Heer. En let nou eens op, wat de heidenen doen, die bereiden een maaltijd, zetten het voor de afgoden neer En daarna danken ze de afgoden voor, of althans spreken een of andere spreuk uit, want het hoort er zo bij het ritueel. En daarna nemen ze terug en zeggen hartelijk dank en eten het vervolgens zelf op. Maar aanvaarden het uit de handen van de afgoden. Nou, die offers waarover hier gesproken wordt, de offers van Israël naar het vlees, het zijn de Israëlieten die de maaltijd zelf bereiden. En via de priesters wordt het gebracht naar de Heer. En daarna zeggen ze hartelijk dank, nemen het terug en eten het zelf op. Hebben die nog? En vanmiddag door omstandigheden. Ja, nou, ik wilde gewoon zeggen, en toevallig had ik vanmiddag, het is echt toeval, maar had ik brood en wijn bij mijn avondmaalstel enzovoort. Dat heb ik zelf meegebracht en zelf bereid, nou ja, mijn echtgenote, maar goed. Maar zelf bereid zal ik, we richten dat zelf aan, we nemen alles mee van thuis. En dat zijn dus medegebrachte etenswaren die we hier nuttigen. Bedoel ik maar, niks bijzonders, we hebben het zelf meegebracht, er is niks geheimzinnigs aan. We zetten het neer en we zeggen, het is de tafel des Heren. Al hebben we denk dan ook gehuurd voor de gelegenheid. Wij zeggen het is de tafel des Heren. En we danken de Heer voor brood en wijn wat we zelf hebben meegenomen. Daarna gaan we naar huis, moeten we nog dineren. Moeten de maaltijd bereiden, zetten het op tafel. En danken eerst de Heer, want we hebben het ook zelf bereid. En we eten het vervolgens op.
Ja, maar je hebt het niet zelf gemaakt.
Wat niet?
Dat deed je niet.
Ik persoonlijk niet, broeder.
Ja, niemand.
Maar waar het dus maar om gaat is dat het niet alleen maar is men ontvangt het. Het is wel degelijk ook van een kwestie van men brengt het. In alle drie de maaltijden die hier genoemd worden. Het zogeheten avondmaal, de maaltijd van de heideren, maar net zo goed die van de priesters die de offeranden eten enzovoorts. Want het punt is, wij eten van een tafel en wij zeggen van de tafel des Heren. En wij zeggen dus, en dus ook bijbels, dat voor ons een maaltijd is aangericht geworden. En wij worden genood tot de maaltijd. Het is volstrekt bijbels en het wordt op vele plaatsen beschreven. Dat is waar. Niettemin beschrijft de Bijbel ook dat wij eten niet maar van één tafel die voor ons aangericht is, maar wel degelijk van één altaar. Een altaar in de Bijbel is niet de uitdrukking van de maaltijd of zoiets. Daarom is het ook een prachtige beeldspraak. De altaar namelijk in de Bijbel, maar ook daarbuiten, is een uitbeelding van dienst aan God. Die heb je toch, hè? Altaar is de uitdrukking van dienst aan God. Dan staat er weer dat Abraham kwam te wonen in... Waar kwam hij ook alweer te wonen? Bij Sichem eerst, hè? Dat was de eerste woonplaats in Canaan. Dat is me goed herinneren. En wat deed hij? Hij bouwde een altaar. En later bij Hebron en hij bouwde een altaar. Enzovoorts. Zit er steeds bij. Wat maakt ons dat nou uit of hij zo'n altaar bouwde? Nee, het punt is, hij diende daar de Heer. Dat is wat het uitdrukt. Nou goed. En dat is voor ons precies hetzelfde het geval. Daar gaat het in deze Korinthebrief om. Het probleem van die Korintiërs was dat zij de Heer niet dienden. Dat zij weliswaar, en dat is inmiddels al 2 Korinthe, bekwaam gemaakt waren om de Heer te dienen onder het nieuwe verbond. Maar zij vertikten het. Is dat net woord? Nee, goed, in ieder geval, ze deden het niet. En wat ze deden was bedekking eroverheen, weg ermee. Dat wil zeggen, ze praktiseerden de dienst aan de Heer. Ze dienden hooguit zichzelf of elkaar, maar het bracht alleen maar mee wat het altijd meebrengt. Verdeeldheid, onbegrip, scheuring dus, strijd. Het punt is namelijk dat brood en wijn niet alleen uitdrukking geven aan wat wij van de Heer ontvangen. Ze zijn net zo goed uitdrukking van wat wij aan de Heer geven. Want het is een beeld van het leven wat de Heer ons geeft. En dat geven wij hem. En wat het eerst komt of het laatst, dat weet ik niet. Allebei namelijk. Het kan op allebei de manieren verteld worden. Want als men eet van iemands tafel, is het omdat men die iemand dient. Hebben we die nog? Dat is het Bijbels idee. En Mephibozet at van de tafel van David. En Daniel en zijn 3 vrienden aten van de tafel van Nebukadnezar. Noem nog eens wat. Men eet aan zijn tafel. Maar het punt is, er is van de andere kant sprake van dienst. En wij zeggen ook gewoon, ja, wij dienen, maar we, ja, we moeten ervan leven. Enzovoorts. We zijn ervan afhankelijk. Er moet brood op de plank komen. Bedrijf is wel niet van mij, maar ik moet er wel van eten. Enzovoorts. Je eet dus van de tafel van de baas, broeder. Niet alleen in de kantine. Toch? Ja, het een en het ander. Dat hangt rechtstreeks met elkaar samen. Dat is het idee. Het is bij de heiden ook. Men biedt de afgoden wat aan. En daarna ontvangt men weer wat terug. En als het niet symboliek was, zou het een absurde situatie zijn. Maar dus, het gaat om de betekenis ervan. En zo is het met de priesters onder het oude verbond. Men brengt iets op het altaar, maar daarna eet men ook van het altaar. En voor ons geldt, wij geven ons leven aan de Heer en Hij geeft ons leven. U mag het wat mij betreft ook andersom zeggen. Het maakt me echt niks uit. Ik vind allemaal bijbels verantwoord. Namelijk, Hij geeft ons leven en daarna geven we dat leven aan de Heer. Het blijft namelijk een wisselwerking. En waar het precies begint, wie ermee begonnen is, ja, daar kun je over filosoferen, denk ik. Ik bedoel, dat weet ik ook niet. Daar heb ik ook nooit een bijbels antwoord op gevonden. Maar in principe, daar waar wij de Heer zoeken, daar waar we waarheid zoeken, zeg ik meestal, voor alle zekerheid. Maar daar waar wij de Heer zoeken, bereid zijn Hem te dienen, geeft Hij ons leven en stelt ons in staat om Hem te dienen. En dan blijft die wisselwerking. Ik zeg ook altijd, dat weet u langzamerhand, voor zover we iets in dit leven van de Heer hebben te verwachten, is het alleen op grond van dat de Heer van ons ook wat mag verwachten. Dat we trouw aan Hem zijn, dan is Hij trouw aan ons. Zo staat het ook in de Bijbel. Het is een wisselwerking. Begrijp je me goed? Die hele situatie die ik nu beschrijf, is er een die voortkomt uit de genade Gods. Dus het blijft 100% genade. Maar niettemin, zo werkt Hij. Wij eten niet alleen van de tafel, wij brengen er ook wat, want het is tegelijkertijd het altaar. Wij, bovendien, het voorbeeld van de priesters hier in 1 Korinthe 10, vers 18, heeft juist daarom zoveel zin, omdat wij inderdaad tot priesters gemaakt zijn. En wij worden geacht zo'n spijsoffer te brengen. Vandaar dat de apostel zijn eigen leven beschouwt en bespreekt als een spijsoffer. En zelfs het tegenwoordige leven van Christus wordt besproken als een spijsoffer. Ik ga het nog niet allemaal niet opzoeken, maar zo wordt het genoemd bij gelegenheid. Of een drankoffer, maar dat is een nogal vloeibaar spijsoffer, hè, zoals u weet. Dat is het gewoon. Maar daarna sla ik even een paar bladzijden om nog even terecht te komen in de Hebreeënbrief, het laatste hoofdstuk. Want in belangrijke mate is de strekking van de Hebreeënbrief gelijk aan die van de Korinthebrieven. In de Korinthebrief is de idee in de eerste plaats, men zou God dienen, maar niet naar de eerste beginselen der wereld, maar onder het nieuwe verbond. En in de Hebreeënbrief is de gedachte, men zou God dienen, maar niet onder de wet. Maar die wordt bij gelegenheid beschouwd als eerste beginsel der wereld. Maar onder de genade, dat wil zeggen, niet onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. Als je het zo zegt, klopt het helemaal. Als je de tweede Korinthebrief in de gedachtegang betrekt, kan je helemaal gewoon zeggen, men zou God niet dienen onder de wet, of wat voor wet dan ook. Men zou God dienen onder de genade, niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En waar deze eerste Korinthebrief zo'n altaar noemt, als voorbeeld, doet de Hebreeënbrief dat ook in een prachtige uitspraak. Dat kost je dagen om te begrijpen wat er in zo'n zin staat, overigens. Ja, dat is een heel moeilijke zin, hè? Maar de gedachte vind ik fenomenaal, verpakt in maar een paar woorden. Er staat namelijk, het gaat al over spijzen trouwens in vers 9, als uitbeelding van het leven als zodanig en over leringen in het bijzonder, want brood is woord, hè, dat weet je. Hè? Maar goed, maar daarna staat er vers 10, wij hebben een altaar, wij hebben een altaar. Tussen iemand, maar wij niet, dus maken we er een. En zo komen de Rooms-Katholieke kerken, Hebreeën 13 zei ik het niet. Nou goed, Hebreeën 13 vers 10. Wij hebben een altaar. Toen zei iemand, dat hebben wij niet. Toen hebben ze een ding gemaakt en sindsdien staat er voor in elke Rooms-Katholieke kerk in elk geval een ding wat men altaar noemt. Al ziet het er verdacht veel uit als een tafel. Maar vooruit. Nou goed, wij hebben een altaar. Hebben wij dan een altaar? Ja, maar niet letterlijk. Altaar namelijk als de uitbeelding van de dienst aan God. Trouwens, als er één brief gebaseerd is op symboliek, op typologie, dan is het deze Hebreeënbrief, hè? Nou goed, wij hebben een altaar van het welk geen recht hebben, geen mag, geen recht hebben te eten. Kun je dan van een altaar eten? Ja, wij dachten dat God at van het altaar. Dat is ook zo, maar de priesters ook. En dat lazen we zojuist in 1 Korinthe 10. Degene die de Heer dienen en die met heel hun leven, krachtens hun geboorte, krachtens het soort leven dat zij hebben, dienstknechten God zijn. En wij zijn dat, naar de kracht des onvergankelijke levens. Dus hebben wij een altaar. Wij zijn namelijk priesters. Wij hebben een altaar en wij eten daarvan. En vreemd is dat vele christenen dat niet begrijpen, maar dit soort terminologie begrijpt elke ongelovige in één keer. Wij eten daarvan. Van ons werk, van onze dienst namelijk. Wij moeten daarvan leven. Wij hebben een altaar waarvan wij kennelijk wel recht hebben te eten, maar niet degenen die de tabernakel dienen. En uit het verband blijkt dat daarmee bedoeld worden degenen die onder de wet leven. Stond in vers 9 eigenlijk al, maar goed, het is allemaal zo omslachtig om het allemaal uit te leggen. Het idee is dat degene die vasthouden aan het oude verbond misschien een altaar hebben en misschien spijzen, maar ze bekomen daardoor geen nuttigheid. Vers 9. Omdat het geen leven brengt, niet echt tenminste. Blijft alleen symboliek, blijft ritueel, maar verder is het niets. Maar wij hebben een altaar, maar geen letterlijk altaar. We hebben het, een echt altaar namelijk. Zoals we hebben de ware hoge priester en het ware heiligdom in dezezelfde brief. Zo hebben we ook dit ware altaar, de echte dienst aan God. Niet onder de wet, maar onder de genade waarvan wij eten. Waarvan wij of waardoor wij leven bekomen. Let op dat het om praktische dingen gaat. Het gaat niet om hoe men aan dit leven komt. Namelijk door geloof. En door wedergeboorte vervolgens. Nee, het gaat om het praktische leven, een praktische dienst. Wij hebben een altaar waarvan wij recht hebben te eten. Zolang we niet leven onder het oude verbond. Daarna komt er nog lastiger zin. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hogepriester derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. En het enige wat ik ervan zeg is dat die staat dat toch een bepaald deel van het offer terecht kwam. Niet in het midden van de legerplaats waar de tabernakel stond en de brandofferaltaar. Maar het kwam juist terecht helemaal aan de andere kant. Namelijk buiten de legerplaats. Waar dan ook als het maar buiten was. Niet binnen, maar buiten. Daarom ook, lees ik meteen vers 12, daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. En in zekere zin nog steeds, begrijp je me goed, de Heer leidt niet echt meer, maar hij is nog steeds degene die binnen de lege plaats niet welkom is. Daar gaat het maar om. En in elk geval zegt het volgende vers dat hij nog steeds smaadheid draagt. En dus staat er, waar die Heer dan nog steeds buiten de legerplaats is, vers 13. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En het is buiten de Joodse en dus wettische gemeenschap. En in iets breder verband, buiten de wereldse gemeenschap en samenleving. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Doe ons dus niet stellen onder de wijsheid van de wereld, maar onder de wijsheid Gods. Maar die geldt alleen buiten de legerplaats. Laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Niet laat ons uitgaan buiten de legerplaats. Dat doen alleen anarchisten en zo, hè? Asocialen. Nee, laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Want daar is hij. Want wij hebben hier in de legerplaats geen blijvende stad of blijvend koninkrijk eigenlijk. Maar wij zoeken de toekomende enzovoorts. En daarna wijs ik erop dat in ieder geval bij één gelegenheid in oud-testamentische tijd er toch sprake van was dat het heiligdom, en ik bedoel gewoon de tabernakel, geplaatst werd buiten de legerplaats. Er was iets gebeurd, daar gaat het nou niet om. En de tabernakel werd afgebroken in het midden van de legerplaats en gebracht buiten en werd op een afstand van de legerplaats weer opgebouwd. En daarna was het idee, wie de Heer wil dienen, kom maar naar buiten. En dat is de situatie in onze dagen dus ook. Nog afgezien van al die andere dingen die bij gelegenheid buiten de legerplaats zich bevonden, zoals de weggaande bok van de grote verzoendag en de as van de jonge vaars en het water der ontzondiging en hoe het allemaal maar heet, maar buiten de legerplaats. En daar is de Heer en daar is reiniging. En daar staat ons altaar. Niet erin, maar erbuiten. Dus precies hetzelfde idee als dat van 1 Korinthe. Daarbuiten. En dat is niet alleen de plaats waar wij hem dienen en lofoffers brengen, zoals Hebreeën 13 vervolgens ook zegt. Maar het is ook de plaats waar wij gevoed worden. Want daar in de woestijn valt het manna. Dat is ook een aardige natuurlijk. Maar in ieder geval, daar wordt ons een dis bereid. Bij nader inzien niet slechts een tafel, wel een maaltijd, maar zelfs een altaar. Buiten de legerplaats. Daar wordt ons die dis bereid. Daar wordt de maaltijd aangericht voor ons aangezicht. En dat van de Heer Jezus uiteraard. Maar tegenover de wederpartijders. En tegenover drukt alleen maar uit de scheiding die er is. Het zijn twee categorieën. Daar heb ik u de laatste tijd vele malen over gesproken. Dat hoop ik nog vele malen te doen. Er zijn maar twee situaties denkbaar in onze tegenwoordige bedeling. De ene is die van de duisternis. En daar vind je dus de dienst onder de wet eventueel ook. Maakt er allemaal deel van uit. Eén is de situatie van de duisternis. Dus in de legerplaats. Of de situatie buiten de legerplaats in het licht. En die laatste kiezen wij, maar niet alleen maar fundamenteel en leerstellig, maar bij voorkeur in de praktijk. Want hoe dan ook, wij zijn genood tot de tafel des Heren, wij worden genood om van hem dat leven te ontvangen, maar waar geen sprake is van dienstbaarheid aan hem en onderwerping, waar niet sprake is van een spijsoffer, daar valt helemaal niks te eten. Dan denk ik maar zo. De priesters zouden niks te eten hebben als er geen spijsoffers gebracht werden. Dan had het altaar ook inderdaad niks te bieden. En dat is met ons echt ook precies hetzelfde het geval. De Heer zorgt voor ons. Hij is onze herder, hebben we een van de vorige keren besproken. Ja, daar waar wij zijn stem horen en hem volgen. Daar waar wij ons door hem laten leiden. Of zullen we in dit verband zeggen, daar waar wij komen tot zijn altaar, of daar waar wij komen tot zijn tafel. Want dat zouden wij doen. En daarna denk ik ineens aan Maria en Martha, waar de tafel bereid werd, met allerlei problemen die eraan verbonden waren, want niemand weet hoe je precies moet leven, weet u wel. Dus er was een discussie of je nou wel of niet, of dat dienen en al dat soort dingen meer. En de slotsom was, er was maar één ding nodig, te verkeren in het huis des Heren, in de tempel des Heren, om daardoor hem onderwezen te worden. Dat wordt daar niet geciteerd uit Psalm 23, maar daar stond het wel. Eveneens in het laatste. Welke was die andere psalm ook alweer? Dat vraag ik altijd aan Christie. 27, zo vlak erbij. Oh, maar die eindigt dus net zo. Alle dagen zijn in het huis des Heren en daar verzorgd worden. Maar het huis des Heren, dat was die plaats waarvan de prediker zei, zijn we helemaal terug waar we begonnen, waarvan de prediker zei, daar staat een altaar, dat is waar, maar als je alleen komt om wat te brengen, dan ben je een dwaas. Der zotten slachtoffer heet dat. Maar je zou er moeten komen, niet slechts om wat te brengen, maar om te luisteren. In de eerste plaats eigenlijk om te luisteren. Om te luisteren naar het woord des Heren, om daar onderwezen te worden. Want het brood mag dan een beeld zijn van het leven. De Bijbel zegt, het is een beeld van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Want dat woord is ons leven. Nou ja, goed, dat hoef ik u niet te zeggen. Maar, want daarom zijn wij uiteraard ook hier bijeen deze middag. Zullen wij de Heer danken voor wat hij ons geeft. Trouwe hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor die rijkdom die we in u gevonden hebben. En we danken u dat u ons genood hebt tot uw tafel. En daarmee tot een gemeenschap met u ook in het praktische leven. En daarmee ook tot de blijdschap en die gemeenschap waarvan op zoveel plaatsen in uw woord gesproken wordt. Wij danken u dan dat we in uw licht en in gemeenschap en in blijdschap door het leven mogen gaan. In dienstbaarheid aan u, in de wetenschap dat u ons gemaakt hebt tot koningen en priesters. En we danken u, Vader, dat wij nu reeds in dit leven u mogen dienen. Onze levens mogen onderwerpen aan u, in uw woord en aan uw welbehagelijke wil. En aan de andere kant ook mogen weten dat u ons alles geeft wat wij nodig hebben. Dat u ons rust geeft en ons doet nederliggen in deze grazige weide. Dat u ons vertroost met uw stok en uw staf. Dat u een dis hebt aangericht ook voor ons. Opdat wij ondanks de strijd en verdeeldheid en duisternis van deze wereld niettemin zouden deel hebben aan de gemeenschap met u en daarmee aan het leven van u. Wij danken u dat onze beker overvloeit en dat u ons gegeven hebt alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En dat u overvloedig bent geweest met uw genade over ons. Wij danken u dan dat we al deze dingen uit uw rijkdom mogen ontvangen. En dat wij niet in deze wereld, hier onder de zon, naar de zin van het bestaan hoeven te zoeken. Maar in tegendeel, wij danken u dat u die zin aan ons geopenbaard hebt. En dat wij in dit leven mogen leven in blijdschap en mogen genieten van hetgeen u ons geeft. In de wetenschap dat het beste nog altijd moet komen. Wij danken u daarom dat we ook deze middag met elkaar mogen vergaderd zijn. Mogen bepaald worden in de eerste plaats bij uzelf en bij wat u geworden bent en wie u voor ons ook geworden bent. En in de tweede plaats ook bepaald mogen worden bij onze eigen positie in u en in Christus. Wij danken u dan voor het leven wat u ons geschonken hebt. Wij danken u voor het leven wat u ons geeft. En wij danken u voor die heerlijkheid die ook in de toekomst aan ons zal geopenbaard worden. Amen.